Thank you. waren onderweg naar Jeruzalem, waar we wilden offeren voor hem. Mijn kleine jongens, ze liepen naast me hand in hand. Ze wilden met me mee en pasten op het land. Papa, papa, leg ons uit wat daar gebeurt. We snappen niet waarom we dit gaan doen. Dus ik vertelde over Mozes en over Abraham. En zij blijft goed letten op ons land. De stad zal heel erg druk zijn, dus loop niet bij mij vandaan. En zorg ook dat ons land er niet vandoor kan gaan. En ik vertelde over Mozes en over Abraham. En zij blijft goed letten op ons land. Eenmaal in de stad leek onze reis voor niets geweest. Geen muziek, geen dansers, er wees niets meer op een feest. Een grote boze menigte riep vol haat met luide stem. Het schalde door de straten. Blijven staan. Waarom zijn wij hier als getuigen van dit drama? Ongewild toeschouwen langs de weg naar Golgotha. Ik keek en zei: wat hebben ze misdaan? De eerste vroeg vergeving, maar het volk dacht daar niet aan. De tweede man was arrogant, met veel gespot en veel gesnauw. Hij schreeuwde naar de menigte, toonde zeker geen berouw. Toen zei iemand: daar is Jezus. Ik wist niet wat ik zag. Gewond, bespot, vernederd. Ik was totaal van slag. Bloed liep langs zijn lichaam, waar de gezel hem had verwond. Bloed liep langs zijn doornenkroon, drupte zachtjes op de grond. Met de kruisbalk op zijn schouder kon hij amper blijven staan. Hij strompelde en struikelde, ook was zo met hem begaan. Ik voelde me zo machteloos, ik wilde weg, terug naar huis. Tot een soldaat me vastgreep en zei: jij! Maar hij kwam dreigend voor me staan. Dus knielde ik en nam de kruisbalk van hem aan. Ik nam het op mijn schouder, oh, ik schrok van het gewicht. Bloed uit Jezus' wonden drupte zacht op mijn gezicht. De weg liep naar de schedelplaats. Met spijkers sloegen zij hem vast. Maar zelfs aan het kruis bad hij: Vader, vergeef hem. Toen hij wist dat het volbracht was, riep hij luid: Vader, in uw handen leg ik mijn geest, en blies een laatste adem uit. Ik stond aan de grond genageld, de tijd leek stil te staan. Tot ik twee kleine handjes voelde, heel dicht tegen mij aan. Met tranen in hun ogen, keken ze me aan. Papa, wordt niet boos, het lach is er vandoor gegaan. Papa, wat is hier toch gebeurd? We snappen er helemaal niets van. Dus ik wees naar het kruis, waarna ik ze in mijn armen nam. En ik zei, lieve kinderen, daar is ons land.
Goedenavond, u, jij thuis, u en jij hier in de kerk. Van harte welkom op deze avond van Goede Vrijdag. We zijn begonnen met dat mooie lied dat Jan-Jaap net zong. Waar is het lam? En daar is het lam. Het verhaal van Simon en Cyrene, die met zijn kinderen onderweg was naar Jeruzalem. Maar de kruisbalk van Jezus moest dragen. Zich moest omdraaien en naar Golgotha moest gaan, want daar zou Jezus gekruisigd worden. Dat herdenken we vandaag, dat onze Heer stierf aan het kruis van Golgotha. We willen in deze dienst ook het heilig avondmaal vieren. En we nodigen u en jou daar van harte toe uit om het mee te vieren thuis met brood en wijn. Als je belijdenis hebt gedaan, als je gewoon bent in je eigen gemeente ook het avondmaal mee te vieren. Vier dan ook met ons mee. Er zal in deze dienst één collecte zijn. En die ene collecte die is bestemd voor de diaconie. Zullen we gaan staan om een moment stil te zijn voor de Heer onze God. Voor deze dienst en heel ons leven spreken we uit dat we alles verwachten van Hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die altijd trouw blijft en eeuwig leeft en die de werken van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Een van de bekendste Bijbelteksten, misschien wel de bekendste Bijbeltekst, is Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft. En over die kern van het evangelie gaat het volgende lied. Uit opwekking 509. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn Zoon gaf. Tot op het kruis, tot in de dood. We luisteren naar opwekking 509. Thank you.
houdt God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond, tot Hem van ons gebroken hart, omdat Hij ons zo kostbaar vond. Schrijnend was Gods pijn, toen Hij zijn Zoon zo lijden zag. Toch is het Jezus' bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht. O, zie de mens daar aan het kruis, met al mijn schuld beladen. Beschaamd hoor ik mijn eigen stem, hem loochenen en smaden. Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzen.
We willen vanavond lezen uit het Markus-evangelie, zoals in de afgelopen weken van de lijdenstijd heel veel uit het Markus-evangelie is gelezen. Maar voordat we het woord van God open doen, willen we eerst vragen om de leiding van de Heilige Geest. Zullen we samen gaan bidden? Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we komen bij u op deze avond van Goede Vrijdag. We zijn samengekomen in onze huizen en hier in de kerk om te denken aan wat u deed voor ons. Dat u het lam werd. Het lam van God dat de schuld van de wereld wegdroeg naar Golgotha. En dat u stierf aan het kruis voor onze zonde. Dat willen we lezen, dat willen we horen. In de liederen, in de gebeden heeft dat een plek. En in de stilte. We willen er stil van worden. Want hoe zouden we ooit u kunnen betalen voor wat u betaald heeft voor ons? Wat zouden wij ooit kunnen geven naar wat u gegeven heeft voor ons? We bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Als we zo gaan lezen uit het evangelie, wilt u dan ons hart openzetten dat die woorden binnenkomen en dat we ze begrijpen en dat we ze beleven. En dat we merken dat het alles heeft te maken met wie wij zijn en hoe wij leven. Spreek tot ons hart. Ook in de verkondiging daarna. Wilt u Wouter de woorden in de mond leggen om de blijde boodschap te brengen aan ons allen, dat we horen wat u ons wil zeggen. En als we daarna ook het avondmaal vieren, als we in die tekenen van brood en wijn stilstaan bij wat u deed voor ons, ook dan bidden we om de leiding van uw Heilige Geest. Leid ons, Heer, in al die dingen. Dat we werkelijk samen en ieder persoonlijk aan de voet van het kruis mogen zijn. In stille verwondering voor wie u bent en wat u deed. Zo brengen we deze dienst bij u. Biddend om uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.
Ik wil met u lezen Marcus 15, vers 1 tot en met 39. Ochtends, in alle vroegte, kwamen de hoge priesters, de oudsten, de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: "Bent u de koning van de Joden?" Jezus antwoordde: "U zegt het." De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen: "Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?" Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun: "Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?" Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: "Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?" En ze begonnen weer te schreeuwen: "Kruisig hem!" riepen ze. Pilatus vroeg: "Wat heeft hij dan misdaan?" Maar ze schreeuwden nog harder: "Kruisig hem!" Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium, in, en ze riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nu toch eens, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt. Red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered. Zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. Terwijl hij zei: laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in 2. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Tot zover. We zingen met elkaar Psalm 88, vers 2 en 6 in de nieuwe psalmberijming. Na de verkondiging zingen we gezang 182, vers 1 en vers 6. En het thema voor de preek is Jezus zwijgt. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud, beste mensen die geliefd zijn door God, wie zwijgt, stemt toe. Zo zeggen we dat wel en zo werkt het vaak ook. Je hoeft maar op een vergadering te zitten of je weet dat als je niet aangeeft dat je ergens op een bepaald punt iets wil zeggen of iets toe wil voegen of iets wil vragen, dat er dan van uitgegaan wordt dat je het met de gang van zaken wel eens bent. Wie zwijgt, stemt toe. Wie zwijgt, stemt toe. In het Romeinse recht was dat een van de regels. Wie zwijgt, stem toe. Als je niks te zeggen hebt, als je er niks tegen inbrengt, dan stem je toe, dan ben je het ermee eens. In de tekst die we gelezen hebben, valt het op dat Jezus zwijgt. Wie zwijgt, stem toe. Dat is de reden van Pilatus' verbazing. Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat ze allemaal zeggen? Waarom brengt u er niks tegen in? Waarom doet u niks? Laat u dit zomaar gebeuren. Pilatus begrijpt er niets van. Waarom zegt hij niks? Wat moet hij met deze Jezus aan? De taak van Pilatus was niet zo ingewikkeld. Het was heel eenvoudig wat zijn gouverneurschap inhield. Hij hoefde maar één ding te doen. Hij moest zorgen dat het rustig bleef. In het Romeinse Rijk was de vrede van groot belang. En helemaal daar in die provincie in Syrië en dan helemaal daar in Judea bij de Joden, daar was eigenlijk maar één ding belangrijk. Zorgen dat het rustig blijft. Dat er geen opstand komt. En dat vroeg om een bepaalde opportunistische manier van regeren. De kernvraag was nooit of iemand schuldig was ergens aan. Het ging er niet precies om wat er nou aan de hand was. Het ging er alleen om ervoor te zorgen dat het rustig bleef. En in dit geval is het dus voor Pilatus zaak om in te schatten wie de grootste bedreiging van die rust is. Kijk, hard ingrijpen was voor Romeinen nooit een probleem. Ze keken niet op een mensenleven meer of minder, helemaal niet. En of iemand nou schuldig of onschuldig veroordeeld werd, dat deed er ook helemaal niet toe. Alles was gericht op die rust. En Pilatus begrijpt er niets van. Als hij de zaak zo op zijn politieke gevoel af zou moeten inschatten, dan was die Jezus niet zo gevaarlijk. Dan was de keus tussen Jezus en Barabbas een eenvoudige. Barabbas was een opstandeling, een oproerkraaier. Iemand die de mensen actief aanzette om de wapens op te nemen en het de overheersing van de Romeinen met heilig geweld te bevechten. Hij had gemoord. Hij was schuldig. Dat stond vast. Een gevaar voor die rust. Jezus zelf was niet zo gevaarlijk. In zijn prediking was geen enkele reden om reden te vinden om hem te wantrouwen, om hem te zien als een grote tegenstander, als iemand die onrust veroorzaakte. Jezus zelf was ongevaarlijk, maar als waar is wat over hem gezegd wordt, als de mensen hem als de koning gaan zien, ja, dan wordt het anders. En Jezus kan zelf wel ongevaarlijk zijn, maar als zijn aanwezigheid in Jeruzalem zoveel mensen zo onrustig maakt, Als iedereen over zijn toeren raakt van Jezus, als de onrust broeit, ja, dan is Jezus zelf misschien wel ongevaarlijk, maar die rust, hè? Kijk, Pilatus hoefde niet zo heel veel te doen daar in Jeruzalem. Zorgen dat hij dat paasfeest, dat Pesachfeest doorkwam. Dan kon hij weer terug naar zijn eigen paleis in Caesarea. Hij was in Jeruzalem juist voor dat Pesachfeest, omdat er drukte was. Er waren veel mensen, er was altijd van alles aan de hand. De gemoederen liepen nogal snel hoog op. Een kookpan van emoties. Ja, daar kan van alles gebeuren. Het was een simpele opdracht, maar een grote uitdaging. De priesters, de leiders, de mensen, die grote menigte. Wat moest hij nou? Jezus veroorzaakt die onrust. Niet eens zelf, maar wel door wat er om hem heen gebeurt. Pilatus begrijpt er niks van. Bent u de koning van de Joden? Ja. Wat moet je daarmee? Zo'n beschuldiging, dat kan toch helemaal niet? Het enige wat Jezus zegt. U zegt het. U. En dan zwijgt Jezus. Hij stemt toe. Dus moet het. Als Jezus verder niks te zeggen heeft. Als Jezus niet voor zichzelf opkomt en om hem heen groeit die onrust, groeien die emoties, lopen ze hoog op en staan de mensen te schreeuwen tegen Pilatus, ja, dan moet het. Dan sneuvelt Jezus. Dan gaat het niet om de waarheid, maar om de effectiviteit. Pilatus begrijpt er niks van en politiek gezien is het ook niet te begrijpen. Pilatus denkt in die lijn, politiek. En dan is dat zwijgen van Jezus onbegrijpelijk. Maar het zwijgen van Jezus is niet in de eerste plaats politiek. Dat heeft een godsdienstige, een theologische inhoud. Kijk, Pilatus begrijpt dat Jezus onschuldig is. Hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd, lezen we in vers 9. Pilatus is natuurlijk niet dom. Maar dat is niet zijn verantwoordelijkheid. En daar verdiept hij zich dus ook niet in. Maar hij ziet dat er meer speelt. En dat klopt natuurlijk. Hier in dit zwijgen van Jezus komen lijnen samen. De kern van Jezus' komst, van de bedoeling van waarvoor hij gekomen is, is te vinden in Markus 1 vers 15. Een samenvatting van de leer van Jezus. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Dat is waar Jezus voor gekomen is. Dat is wat de samenvatting is van zijn aanwezigheid, van zijn leer, van zijn spreken, van alle wonderen die hij deed. Dat is wat Jezus de mensen wil laten zien. Het koninkrijk is dichtbij. Maar hoe komt dat koninkrijk nou? Hoe breekt dat nou door? Hoe krijgen we daar nou zicht op? Nou, dat is Jezus' taak. Daarvoor is hij gekomen. En daarvoor moet het laatste nog gebeuren. Jezus komt het koninkrijk van God vestigen. En iedereen had daar allerlei wilde verwachtingen van. Iedereen had een idee over hoe dat eruit zou gaan zien. Iedereen wist, oh, als Jezus zijn koninkrijk van God vestigt, nou dan zul je het zien. En inderdaad, daar zaten allerlei gedachten bij over Romeinen die verslagen zouden worden. Over het koninkrijk Israël dat weer in ere hersteld zou worden. De leerlingen tot aan het einde vragen ze het aan Jezus. Als u straks heerst in uw koninkrijk, mogen wij dan links en rechts van u? Mogen wij dan de eerste en de tweede, de hoogste plaats? Het koninkrijk van God, dat zou komen, dat zou Jezus brengen. Maar niet zoals de mensen dat verwachten. De diepste waarheid van hoe dat koninkrijk komt, wordt zichtbaar in Marcus 15 en in Marcus 16. Jezus als Messias is niet een of andere held. Geen militaire leider. Geen koning. Jezus als Messias is een leidende knecht. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguist en geminacht. Jesaja 53. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij daalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Hij zweeg. Hij werd verbannen uit het land van de levenden. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij zweeg. Hoe komt het koninkrijk van God? Door de lijdende knecht van de Heer. Door Jezus Christus, die zwijgt, die het laat gebeuren, dat onrechtvaardige vonnis, die gaat. Het is opvallend. In heel Marcus 15 is Jezus maar op twee plekken aan het woord. Hiervoor is Jezus steeds degene die actie onderneemt, die spreekt. Tot in de hof van Gethsemane is het Jezus die praat. Die actief is. Die de leiding heeft. En vanaf het moment dat hij gearresteerd wordt is het anders. En hier in hoofdstuk 15 zijn het maar twee dingen die Jezus zegt. Die woorden, u zegt het tegen Pilatus. En helemaal aan het einde in vers 34 die woorden. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jezus zwijgt. Hij komt het koninkrijk van God brengen. Door de dood heen. Dit is het ene, dit is het laatste dat nog moet gebeuren. Niets anders. Dit is het Jezus die zwijgt en die zijn weg gaat. De weg waar hij opgestapt is. De weg die hij ging en die leidt naar het kruis, de lijdensweg. Zo moet het gebeuren. En het zit theologisch allemaal zo schitterend in elkaar. De lijnen die hier samenkomen, als je erover nadenkt, het is fantastisch. En tegelijkertijd, het kan theologisch allemaal waar zijn, maar als ik erover nadenk, nou, dan begrijp ik het ook niet. Jezus die zwijgt. Die de weg gaat die de Vader hem wijst. De weg van het lijden en de overwinning. Maar pas door de dood heen. Als je leest wat hier gebeurt, het is totaal oneerlijk. Het is een schokkend misverstand. Die omkering. Jezus en Barabbas. Het is onvoorstelbaar. De boef. De misdadiger. Hij wordt gered, een moordenaar. Hij wordt gered. Die verwisseling. Barabbas, als het ware de eerste die door het werk van Jezus in de vrijheid wordt gesteld. Als je erover nadenkt, wilden ze allebei hetzelfde. Jezus en Barabbas, ze wilden het koninkrijk vestigen. Maar Barabbas was een terrorist, een vrijheidsstrijder. Hij ging de weg van de wereld. Oh, hij veranderde de weg van de wereld wel, maar hij beantwoordde het heidense geweld van de Romeinen met heilig geweld. Maar het was nog steeds geweld. Jezus wijst een andere weg. Niet een weg van deze wereld. Niet een weg waarin hij alleen maar één woordje verandert. Nee, de hele weg is anders. Het is niet van deze wereld. Het is nieuw. Dat is het koninkrijk van God. Niet van deze wereld. Het is iets wat van buitenaf hier gevestigd wordt. Dat is de weg die Jezus ons wijst. Niet de weg van deze wereld volgen en die dan heiligen, maar de weg van Christus gaan. Volgen. Want dat is de weg die ons bevrijdt en redt en herstelt. Daar moeten we zijn. Bij Christus. Hij brengt het koninkrijk van God. Een weg van herstel en genade is de weg van vergeving. Is de weg van plaatsvervanging. Jezus sterft in onze plaats. Hoe schokkend ook. Hoe onbegrijpelijk. Hoezeer we dat ook niet willen en we daar misschien zelfs een afkeer van hebben. De gedachte dat dat nodig is. Dat God zo werkt. Dat kan toch niet. Maar we zijn er afhankelijk van. Of we willen of niet, want we kunnen het niet zelf. In het nieuwe paaslied van Sela staan die schitterende woorden over zonde. Wie te licht denkt over zonde en haar diepe ernst niet ziet, kijk naar hem en zie verwonderd wat een vonnis zij verdient. Het is een weerzinwekkend lot. Een weerzinwekkende gedachte ook voor ons, dat Christus de straf moet dragen. De weg die hij bereid is te gaan. Maar het is wel de weg die ons verzoening brengt. Jesaja 53. Hij had nooit enig onrecht begaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. We kunnen het weerzinwekkend vinden of niet. We kunnen er immense moeite mee hebben met die gedachte. Maar we zijn er afhankelijk van. Want dat is wat God ons schenkt. Daar moeten we zijn. Want daar waar Christus sterft en de weg gaat door de dood heen. Daar ligt de kiem van het koninkrijk. Want na het lijden dat hij moest doorstaan, Jesaja 53 vers 11. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Daar waar Christus bereid is te sterven voor de schuld van de zonde van deze wereld. Daar kan de dood overwonnen worden. Daar wordt het koninkrijk gevestigd. Daar is hoop. En daarom zijn we daarvan afhankelijk. Zonder die dood van Christus, zijn sterven en zijn opstanding, krijgen we geen oog op het koninkrijk. Daar mogen we op zien. Wat dat ook bij ons oproept. Daar mogen we ons aan vastklampen. Jezus zwijgt. En de dood wint. Zo lijkt het in elk geval. Maar het is de allerlaatste keer. Want de dood heeft niet het laatste woord. Het is juist de dood die tot zwijgen wordt gebracht. Amen. Thank you.
Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood. Gij hebt u voor ons gegeven, gij neemt op uw angst en nood. Gij moet sterven aan uw lijden.
Wij mogen ook op deze Goede Vrijdag samen het avondmaal vieren. En als we samen het avondmaal vieren, dan doen we dat omdat de Heer Jezus zelf het avondmaal heeft ingesteld. Tijdens de Joodse Pesachviering vierde hij met zijn discipelen de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij. En toen kwam ook dat lammetje ter sprake, dat lam dat met Pasen geslacht was. En het bloed was langs de deurposten gestreken van de huizen van de Israëlieten, zodat het oordeel van God, de doodsengel, daar voorbij zou gaan. En zo werd Israël veilig achter het bloed van het lam, verlost. Verlost uit de slavernij. Tijdens die Pesachviering wees Jezus brood en wijn aan als de tekenen van zijn lichaam en bloed. Zijn lichaam gegeven voor jou en mij. En zijn bloed vergoten voor jou en mij. En hij zei, houd deze maaltijd tot mijn gedachtenis. Om er steeds weer aan te denken wat ik voor jullie heb gedaan. Avondmaal vieren is een zaak van geloof. Vertrouwen. Geloof in Hem die zichzelf gaf voor ons. Vertrouwen op wat Hij voor ons heeft gedaan. En dat geloof, dat zou je kunnen opdelen in drie stukken. Allereerst gaat het er dan om dat je belijdt en gelooft dat Jezus moest sterven. Zoals Wouter net zei. Het kon niet anders. Hij moest sterven vanwege onze zonde en schuld. En vervolgens ook dat je gelooft, hij deed dat in mijn plaats om mij te verlossen. En dat is mijn redding, dat alleen. Niets van wat ik heb, wat ik kan of wat ik geef, maar hij alleen en wat hij deed. Dat is mijn verlossing. En dat maakt je in de derde plaats ook dankbaar. Dat je weet, hij geeft mij het eeuwige leven. door zijn kruisdood en zijn opstanding. En dat maakt me zo dankbaar. Daarom wil ik van harte leven voor hem. In liefde voor de Heer en in liefde met mijn naaste. Wat heeft het hem veel gekost? In de hof van Gethsemane kroop hij door het stof. En daar werd de angst en het verdriet zo groot dat zijn zweet veranderde in druppels bloed die op de aarde vielen. Hij werd gebonden voor ons. En zo hebben wij de vrijheid gekregen. Daarna werd hij bespot, zodat wij nooit meer te schande zouden worden voor Gods troon. Hij werd veroordeeld. En zo krijgen wij de vrijspraak voor en door God. Hij werd door God verlaten en hij riep aan het kruis wat we hebben gelezen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar daardoor weten wij dat God ons nooit meer zal verlaten. Maar altijd bij ons zal zijn. Als we de avondmaal vieren, broers en zussen, dan weten we dat de gekruisigde ook de opgestaan is. Hij leeft. En door zijn Heilige Geest is hij bij ons als wij het brood breken en de beker schenken. Hij is de gastheer in ons avondmaal. We zijn in liefde met hem verbonden en in liefde aan elkaar verbonden door zijn Heilige Geest. Zullen we samen zingen uit het liedboek Gezang 177, vers 1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In de nacht waarin Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak de dankzegging uit, hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker, hij sprak de dankzegging daarover uit. Hij liet hem rondgaan en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit zo dikwijls u die beker drinkt tot mijn gedachtenis. Dus als we eten van dit brood en als we drinken uit deze beker, dan verkondigen wij de dood van de Heer totdat hij terugkomt op aarde om alles nieuw te maken. Zullen we samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Heere God, trouwe Vader, werk met uw Heilige Geest, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus de Heer. Maak ons door uw Geest één met hem die zichzelf voor ons gegeven heeft. En verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam, tot lof en eer van uw naam. Zoals dit brood dat wij breken verstrooid was over de velden, maar werd samengebracht en één brood is geworden, breng zo uw gemeente bijeen, van heinde en verre, in het rijk van uw vrede. Want u alleen komt alle lof en eer toe, tot in lengte van dagen. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. We horen van hetzelfde gezang, 177 vers 5. En onder het naspel wil ik u en jou hier in de kerk vragen om naar voren te komen en brood en wijn te ontvangen. En vraag ik u en jou thuis om het klaar te zetten, zodat je het straks ook tot je kunt nemen. Gezang 177, vers 5. Broeders en zusters, zullen we onze harten omhoog heffen waar Jezus Christus is, de gekruisigde en de opgestaande. Hij is de gastheer die ons uitnodigt om deze maaltijd met hem te vieren. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenk en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broers en zussen, de beker van de dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Jezus Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit, gedenk en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen ook luisteren naar het laatste vers van gezang 177. Omdat u zich voor mij heeft gegeven in de dood, daarom wil ik u geven wie ik ben. We zullen samen danken voor de blijde boodschap die we hebben gelezen, gehoord en hebben geproefd. En zullen we dankgebed dan afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader. Misschien wilt u het thuis ook hardop meebidden. Trouwe Heer en Redder Jezus Christus, wat een goed nieuws. Dat u bleef zwijgen voor Pontius Pilatus en daarvoor al voor de Joodse raad en daarna toen u gegezeld werd en toen u gekruisigd werd. U zweeg omdat u het lam van God was die naar Golgotha ging om geslacht te worden in onze plaats. We danken u zo dat u het koninkrijk van God op aarde heeft gebracht. Door zelf als de koningknecht te lijden en te sterven. En dat is onze redding. Dat geeft ons het eeuwige leven. Dat belijden we. En tegelijk zeggen we er eerlijk bij, het valt niet mee om ons daaraan over te geven. Dat een ander het moest doen. Dat ik niets kon volbrengen en niet heb volbracht, maar dat u het voor mij moest volbrengen. Help ons, Heer, in ons ongeloof, in onze twijfel. Help ons in de weerstand die we soms ervaren bij dat offer dat u bracht aan het kruis. En geef door uw Heilige Geest dat we het helemaal kunnen omhelzen. En dat we er helemaal ja en amen op zeggen als iets wat ook voor ons, ook voor mij is gedaan. We danken u dat we deze Goede Vrijdag kunnen vieren. En we bidden, ga met ons mee. Ook deze avond en de dag van morgen, de stille zaterdag. Zodat we op de derde dag, op Paaszondag, u kunnen loven en prijzen als we vieren dat u opstond uit het graf. We danken u, Jezus, voor wie u bent. We danken u voor wat u heeft gedaan. En we danken u dat we dit mochten vieren in die tekenen van brood en wijn. Zo bidden we samen wat u ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. We mogen de Heer onze gave geven in de collecte. En de collecte is bestemd voor de diaconie. Van harte aanbevolen bij u, bij jou. Ik lees zo voor het laatste lied, het laatste gedeelte van Marcus 15. De graflegging. Marcus 15 vanaf vers 40. Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus, de jongere, en van Jozes en Salome. Toen hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Toen de avond al gevallen was, het was de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en hij ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn. En hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf, dat in de rots was uitgehouwen, en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welk graf hij werd gelegd. En toen werd het stil. We luisteren naar een lied van Sela in deze stilte.
Onrust tot rust.
Geef ons uw zegen in deze stilte. Na de zegen zal het hier stil blijven in de kerk. En ik wil u en jou vragen om thuis ook maar eens een moment stil te zijn. Om gewoon een paar minuten stil te zijn en in gedachten te denken aan wat Jezus deed voor ons. In die stilte wil God zijn zegen geven. Zullen we gaan staan om de zegen te ontvangen? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.